Waar is de grasmaaier? Wat is dat?
Ah, dat is onze vlijmscherpe zeis.
Oeh, dat klinkt als iets waar ik mezelf veel pijn mee zou kunnen doen.
Dat valt wel mee als je ermee kunt werken.
Ah, ja.
Welkom bij de podcast van Flower Power de Tuin. Een burgerwetenschapsproject over de aanleg van bloemenweides in tuinen. Een onderzoek van HoGent in samenwerking met Mijn Tuinlab en KNAK.
Zoals Maai mij niet, maar dan voor diehards.
Dag Joren.
Dag Stefanie.
Hoe is het met ons project?
Goed, denk ik. Dus ik denk de laatste podcast die we gemaakt hebben, waren de deelnemers aan het wachten op de tellingen uit te voeren in hun proefvlakjes. Dat was ergens in maart. Het is in maart en april zeer droog geweest. Heel droge lente gehad. Dus dat heeft bij veel deelnemers voor een late opkomst gezorgd van de zaadjes. Het is dan gelukkig in de paasvakantie en daarna wel beginnen regenen. Maar toch zien we op onze Facebook dat er zeer veel verschil zit op de proefvlakjes. Hè. Dus er zijn proefvlakjes waar heel veel bloemen in staan. In proefvlakje A en B dan. En dan zijn er tuinen waar dat eigenlijk bijna niets opkomt.
Nul bloemen,
ja.
Oei, dat is wel lastig om daaraan mee te doen dan.
Ja, dat is een enorme teleurstelling, denk ik. Maar het is wel heel belangrijk dat we die data ook binnenkrijgen. Dus dat de mensen die nul bloemen hebben ook effectief ons doorgeven dat zij nul bloemen hebben. Want we willen natuurlijk weten hoe dat komt. En hoe dat komt, dat dat in andere tuinen dan wel goed werkt. Want dat is dus nu waar we aangekomen zijn. Hè. Dus onze deelnemers zijn nu, begin juni 2022, zijn zij aan het tellen. Dus zij tellen nu de bloemen en de bloembezoekers die daarop komen. En die data zijn nu massaal bij ons aan het binnenkomen.
Daar kijken we heel hard naar uit, zodat wij kunnen daarna gaan beginnen aan die data-analyse en begrijpen van waarom dat het in sommige proefvlakken juist heel bloemrijk wordt en in andere proefvlakken helemaal niet bloemrijk. De mensen zijn dus aan de slag gegaan met ons protocol om de bloemen te tellen. En de bloembezoekers, lukt dat zo wat goed?
Ik heb het gevoel van wel. Hè. Dus in ons protocol wordt er gebruik gemaakt van de app Opsidentify. Dat is een app van waarnemingen.be. En dat is dus een app waarin je een foto neemt van een bloem of van een bloembezoeker. En die app herkent dat gewoon voor jou. Dus dat is super handig.
Er zitten wel af en toe eens foutjes in.
Er zitten nog foutjes in. Het is duidelijk dat de biologen en de bio-ingenieurs onder ons nog niet vervangbaar zijn.
Oef.
Maar al bij al lijkt dat redelijk goed te werken. Maar we merken inderdaad dat er hier en daar soorten zijn die hij moeilijker herkent. Bijvoorbeeld zeldzame soorten die we hebben ingezaaid, zoals het spiegelklokje. Maar het heeft ook natuurlijk enorm veel voordelen. Hè, want anders zouden we aan onze deelnemers moeten te vragen om allemaal met een veldgids vol insecten in de tuin te gaan zitten.
Allemaal plantenexpert en wilde bijenexpert en zweefvliegexpert en keverexpert te worden en vlinderexpert. Ja, dat is gewoon onmogelijk.
Dat is onmogelijk. En nu is dat niet nodig.
We moeten de foutjes er een beetje bij nemen en hopen op heel veel data, zodat we die fouten eruit kunnen filteren.
Ja. En met 492 tuinen moet dat wel lukken, denk ik. Hè. Heel veel data.
Wat hebben we nog gedaan? We hebben niet stilgezeten, hè?
Dus we hebben twee Flower Power Cafés georganiseerd in Melle en Grimmingen. Dat was eigenlijk speciaal voor onze deelnemers om die een beetje te leren kennen, ook om elkaar een beetje te leren kennen. We hebben daarin de protocols toegelicht, dus die we nu gaan gebruiken om de tellingen uit te voeren. En we hebben gebingo'd, hè, Stefanie.
Ah ja, ja, het was bloemenbingo.
Ja, dat is het soort bingo dat wij spelen.
We strijden hier voor een prijs.
Ja, om eer en glorie aan de ene kant en om de prijs aan de andere kant.
Ja.
Dus we hebben een bingo gemaakt, een Flower Power bloemenbingo. Dat zijn allemaal soortjes die hier voorkomen hier op het terrein.
In de ruime omgeving.
Ruime omgeving.
Dus we moeten die gaan zoeken.
Dus jullie moeten die gaan zoeken. Ja. En het is om ter eerst.
Oh.
En degene die eerst bingo.
Christ. Ik ga gewoon met voorsprong de laatste plek hebben.
En wat doe je die weg is?
Vond je die niets?
Nee.
Zeg gewoon ja.
Ja, maar nee, het is
niemand kijkt. Ja.
Nee. Maar Freek, je hebt er nog niet veel.
Het is sowieso een persoonlijk record dat ik hier aan het vestigen ben in determineren. Dus...
Ja.
Is dat ruggras?
Ja, hier. Daar, ja. We zijn allemaal bezig.
Het is dicht, dus het is moeilijker.
Kamgras. Maar is dat geen ding? Er zit kamgras.
Ja.
Het moeras vergeet mij nietje. Gespot.
Hier is hij net aan het opkomen, zie je het? En dat is zo wat paars.
Ah, ja.
Ja, dus dat zijn die kamgrasjes. Maar dus als ze niet bloeien, dan...
Die staan wel goed open.
Ja, de grasjes zijn wel heel moeilijk, Stefanie.
Ja.
Maar ik vind dat ook, ik vind dat ook.
Ja, dus
dat
is
niet te gemakkelijk zijn.
Nee, het mag niet te... Het is mijn pijn, dus dat moet weer hard gaan.
Is iemand mee goed?
Winnaar won een waardebon, gesponsord door Ecoflora, de leverancier van onze inheemse bloemenzaden.
De volgende stap in het onderzoek is dat die vegetatie die nu weelderig gegroeid is, dat die een kopje kleiner gemaakt wordt.
Ja, maar vlak daarvoor gaan we eerst nog de hoogte meten in al onze proefvlakjes. Dus hoe hoog dat de planten in die proefvlakjes eigenlijk geworden zijn. En dat is om de productiviteit te bepalen. Hè?
Inderdaad, die hoogtemeting hebben we gemerkt in een ander groot graslandexperiment, herbiogras, hebben we gemerkt dat als je in juni een hoogtemeting doet van de hoogste gras- of kruidenspriet, dat dat heel mooi gerelateerd is met hoeveel biomassa er op dat stukje staat. En die biomassa, dat willen we heel graag weten, want dat zegt heel veel over de groeiomstandigheden van dat grasland. Ja, dus is het voedselrijk of voedselarm? Is het er juist nat of te droog voor de plantengroei? En dat bepaalt heel hard of dat er plaats is voor bloemen of niet.
Ja, dus dat gaat interessant zijn ook. Hè? Dus ze gaan op 3 plaatsen, in elk proefvlakje wordt de hoogte van de plantjes gemeten en op die manier kunnen we daar iets over zeggen. Hè?
Ja, een extra puzzelstukje in onze complexe puzzel.
Ja, nog meer data. En daarna, dus eigenlijk op dezelfde dag nog, gaan ze maaien. Hè? Oeh, spannend.
Ja, ja, dat maaibeheer dat wordt toch wel iets next level. Want waarschijnlijk zal de grasmaaier niet meer volstaan in alle percelen. En daarom zijn we informatie gaan winnen. Hè?
Ja, bij de koning van het maaibeheer, hè, als ik dat zo mag zeggen.
Ja, ja. Ja, ik ben bij Kevin Lambeets op bezoek geweest. We zijn in zijn tuin op safari geweest, mocht je zeggen. Want hij heeft een vrij groot stuk tuin waar hij al 10 jaar met maaibeheer aan het spelen is en ervoor zorgt dat er meer bloemen in zijn grasland verschijnen.
Creatief maaien. Ja, want Kevin maait al een keer in mei ook, hè, heb ik gehoord.
Ja, die durft zijn zes al een keer te scherpen en boven te halen om in mei vooral dan de dominante grassen een kopje kleiner te maken.
De bad seeds.
Ja, het is een beetje tegenstrijdig aan maai mij niet, maar eigenlijk zou het maai mij soms moeten zijn, want als het nog heel soortenarm is, heel grassenrijk, dan zou het juist beter zijn om in mei toch al eens te maaien.
Ja, om die grassen te onderdrukken eigenlijk.
Ja,
hè,
ja. Maar als het wel bloemrijk is, ja, dan laat je ze beter staan in mei.
Ja, ja, ja. Dus het is selectief maaien.
Ja, inderdaad. We gaan eens eventjes luisteren naar mijn bezoekje bij Kevin.
Het is vandaag 11 mei.
Kevin? Merci. Hallo. Dat ik bij u eventjes op bezoek mag komen om te spreken over maaien.
Heel graag.
Stel jezelf eens eventjes voor.
Wel, ik ben Kevin Lambeets. Ik ben bioloog van opleiding. Eigenlijk eerder een veldecoloog. En in 2018 ben ik begonnen met een eigen bedrijfje, dat noemt Zijs en Bijl. En daarbij probeer ik mensen terug wegwijs te maken in het gebruik van handwerktuigen. En niet alleen aan te tonen dat het plezant is, maar dat het ook heel efficiënt is. En bovendien koppel ik dat heel graag aan natuurvriendelijk onderhoud en beheer van tuinen, van openbare domeinen, natuurgebieden. Allee, het is te zeggen, iedereen is bij mij welkom om eens te komen luisteren en te kijken wat dat er allemaal gebeurt. En via mijn eigen tuin, dat is een vrij grote tuin, probeer ik ook mensen wel te inspireren en te motiveren om dit type van tuin, en dat is geen kale gazon, voor alle duidelijkheid, dat bulkt van de bloemen hier, om toch, al is het maar in kleine vlekjes, op zoiets proberen over te stappen.
Jouw tuin, je woont hier nu een,
10 jaar.
Een 10 jaar?
Ja.
Dat was wel een klassieke tuin?
Ja en nee. Het was een deeltje, een hele klassieke achtertuin met speeltuigen voor de kinderen van het vorige koppel dat hier woonde. En daarachter lag een voormalige akker die de vorige eigenaars we hadden laten onderkomen. Allee, ze hebben daar... hadden daar geen tijd voor, omwille van de verbouwingen van het kleine boerderijken. En die akker was natuurlijk getransformeerd naar wat we noemen een nitrofiele ruigte. Wat is dat? Heel veel brandnetels, distels, bramen, kleefkruid. En dat is zo'n 2-3 meter hoog. Ze hadden dan wel hoogstammen aangeplant. Ons idee was van, kijk, we willen dat eigenlijk gaan omvormen naar iets met heel veel bloemen. Wij willen zelf, vanuit een soort van morele verantwoordelijkheid, willen wij zelf een steentje bijdragen aan meer biodiversiteit. En het bovendien ook beleefbaar maken en houden voor onszelf. En zo is heel het idee begonnen van een natuurvriendelijke tuin, een moestuin, een hoogstamboomgaard en wat we daar allemaal mee konden doen.
Amai, dat is heel ambitieus, maar het is hier wel echt al een bloemenzee geworden, hè?
Ja, sowieso. Ik heb daar straks even gespiekt en op dit moment staat de totale teller van dieren en planten op 1181 inheemse soorten.
Wacht, zijn we nu bezig over je tuin?
Ja, dat is
de teller voor je tuin.
Ja.
Huh?
En als ik daar geïntroduceerde soorten nog zou mogen bijtellen, of soorten die hier als uitheems worden beschouwd, dan gaan we een stuk boven de 1250.
Dat is te zot. Ja. Maar je kijkt wel echt naar heel veel soortengroepen
alles,
dan om daar te komen.
Alles wat lukt, probeer ik. En nu ik met daar één ding bij zeggen, tot nog toe probeer ik invasief onderzoek, dan bedoel ik het doden van dieren en dan op soort brengen, probeer ik tot nog toe wel te vermijden.
Ja, dus
enkel
echt
dingen die op basis van uiterlijke kenmerken kunnen op soort gebracht worden.
Ja, want je zei ook al dat je vorige nacht nachtvlinders had gespot, al je probeerde bekijken in je tuin.
Ja.
En, een goede vangst gehad?
Het was een ontzettend drukke nacht. Het bulkte deze keer van de beesten. Want overlaatst was er nog een discussie van, ja, en je ziet ook duidelijk die insecten gaan achteruit. Ja, ik durf dat ook, maar dat is puur subjectief te stellen van, ik zie minder en minder bijvoorbeeld dagvlinders hier in de tuin. En de afgelopen weken waren heel traag, heel weinig aantallen, weinig soorten. Maar nu de twee laatste nachten, een beetje bewolkt, 14 graden. Dat is eigenlijk ideaal voor nachtvinders. Dus de aantallen lagen hoor, het aantal exemplaren lagen heel hoog. En ook het aantal soorten was wel heel leuk. Zo had ik deze week heb ik een 12-tal nieuwe soorten bijgevoegd. Enkel nachtvinders aan het lijstje van.
En kijkt je dan ook naar die minis? Of enkel naar de
zowel micro's
macros.
Als macro's.
Ja, 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 ja. Natuurlijk,
ja,
natuurlijk.
En wat niet op soort kan gebracht worden, zoals ik zei, ik ga niet.
Ga ze niet doden?
Nee, ik ga ze niet doden en dan onder de binoculair of zo bekijken. Dat doe ik tot nog toe niet.
Ja, dat is ferm aanvalas. Ik zie hier direct al een van de witjes.
Ja, kijk, koolwitje. Er zit ook scheefbloemwitje, maar dit jaar heb ik die nog niet gezien. Want zijn waardplant is hier, doet het eigenlijk niet zo goed. Grote zandkool, wat wij rucola noemen, hè. Daar legt hem zijn eitjes op af. Die zat wel in de moestuin, zat gewoon een rucola. Maar grote zandkool stond hier ook verwilderd tussen onze kiezel. Want jullie kunnen het dan niet zien, maar ik heb de kiezel bevrijd. Wat bedoel ik daarbij? De worteldoek is weggehaald. En ik heb eigenlijk de kans gegeven aan wilde inheemse planten om daar, om de kiezel opnieuw terug te koloniseren.
Aha, dus je hebt het stuk kiezel dat aanwezig was in de tuin zo gelaten. Het is ook geen gigantisch stuk. Daar heb je de worteldoek van onder gehaald.
Ja,
en nu laat je kolonisatie door planten toe. Dus wat mensen anders zouden gaan kapot spuiten.
Voilà.
Daar laat jij nu kolonisatie toe. En misschien kunnen we eens kijken wat er daar zo al aan het groeien is. Want dat is toch wel een ongewone maatregel?
Ja, wel. Een van de toppers hier is een zeer zeldzaam plantje. Toch in België. En dat is spitshavikskruid. En die is er eigenlijk terechtgekomen dankzij een project dat ik ooit nog heb mee kunnen ondersteunen via Natuurpunt, het urgentieplan. En ik had mij ontfermd over spitshavikskruid, waarvan hier een relictpopulatie, een overblijvende kleine populatie was die onder heel sterke druk stond. Die is er aangeplant in een soort van border en van daaruit heeft hij de kiezel spontaan gekoloniseerd. En zoals je ziet, dat doet het eigenlijk enorm goed met veel bloeivlekken op dit moment. En andere soorten die het op die kiezel wel heel goed doen, en zijn ook fantastische nectarplanten trouwens, zijn beemdkroon, knoopkruid, slangenkruid, dat is nog een beetje vroeg, maar die rosetjes staan wel al mooi boven. Gewoon biggenkruid, margriet komt er nu tussenuit, gewoon rolklaver. Zwartpurperen scabiosa, dat is wel een exoot, die is meegelift uit Toscane destijds. En die begint wel een beetje te woekeren, moet ik zeggen, maar Zolang dat niet in het grasland terechtkomt, mag jij van mij hier zeker een vast
gedijen. Ding doen. Ja. Ja. Dat spitshavikskruid, eventjes beschrijven, dat is zo'n plantje dat rosetjes maakt en dan een geel bloemetje erop. Je zou zeggen, het is een paardenbloem, maar dat is het dus niet. Het is veel specialer.
Ja, het is veel specialer en het staat ook op heel bijzondere standplaatsen. In de natuurlijke situatie heeft hij echt nood aan een goed, hoe moet ik dat zeggen, doorvroete bodem. Het zou zelfs gelinkt zijn aan bepaalde aardwormen die ondiep onder de bodem zitten. De aanwezigheid van een beetje kalk. En vooral, hij kan helemaal niet overweg met stagnerend regenwater.
Aha.
Dus je gaat hem altijd in hoekjes en kantjes vinden. Als een prikkeldraadvegetatie bijvoorbeeld. En daar kan hij dan wel gedijen. En dan ook in een vegetatie die permanent kort staat. Ja, van het moment dat, eigenlijk dat er te veel grasgroei is. Dus laten we zeggen, wanneer het te voedselrijk is bijvoorbeeld, speel je die soort onmiddellijk.
Dus prikkeldraadvegetatie, de vegetatie die er de randjes door overhangende grazers kort wordt gehouden. Is dat wat je bedoelt?
Ja, daar komen we op neer. Grazers houden eigenlijk permanent, of het nu koeien zijn of iets anders, die houden eigenlijk permanent de vegetatie onder die prikkeldraad zeer kort. Daar vinden we allerlei bijzondere planten. Ja, ik heb hier geen grote grazers, ook geen klein grazers, maar... Hier profiteert hem dus van de open bodem van de kiezel.
Oké, maar we zijn hier onze aandacht al kwijt aan een kiezelstukje, terwijl we het over grasland gaan hebben. Hè? Want ik zie hier eigenlijk geen kortgewiekt gazon, zij het met uitzondering van een paar paadjes.
Ja,
en verder een langere stukken vegetatie met heel veel bloemen in. En die paadjes die lopen zo een beetje speels gemaaid door dat grasland. Ik vermoed dat die paadjes, dat je die wel frequent maait. Ja, of enkel door te lopen dat je die kort houdt?
Nee, twee dingen. Dus de paden die worden... ik doe heel veel hier met de zeis. Eigenlijk heel de tuin wordt onderhouden met handwerktuigen bijna. Alleen de paadjes niet. Hè. Edging imperfection. Daarvoor gebruik ik een oude Honda grasmachine. En om de 2 à 3 weken worden die vrijgehouden. Omdat we willen ook wel... ik wil vooral door de tuin lopen en beestjes zien. En het is gewoon ook soms leuk als je thuis komt van het werk, dat je een keer door die bloemen kunt gaan. Je ziet een dakvlinder voorbij komen. Ik kan de vogels spotten die hier in de rijkelijk aanwezige hagen en houtkanten zitten. Het moet een beetje beleefbaar blijven. En bijvoorbeeld rond de vuurkorf, als er vrienden op bezoek komen, hou ik een stukje kort. Als mijn vrouw in de zon wilt gaan liggen, maak ik dat ook even kort. Maar dat doe ik dan wel met de zeis. Het zijn enkel de paadjes eigenlijk waarvoor het grasmachine wordt boven gehaald.
Ah ja, ja. Al de rest van het maaiwerk, daar ga je eigenlijk met spierkracht erin vliegen.
Ja, sowieso.
Ja. En hoe kies je eigenlijk waar en wanneer dat moment is om je zeis te gaan bovenhalen, om je stukjes te gaan kortwieken?
Wel, ik besef heel goed dat we deze maand in mei niet zitten. En ik vind dat ronduit een fantastisch initiatief. Ik doe er trouwens ook zelf aan mee. Maar niettemin ben ik al van in april aan het maaien. En waarom start ik dan maaien toch al in april? Nu, let op, er zijn hier stukken die een heel jaar niet gemaaid worden, zelfs in de tuin. Maar waarom start ik het maaien toch al in april? Wel, net om die voedselrijkdom te gaan doorbreken. En vooral om de competitiekracht van onder meer grassen te gaan doorbreken. En waar dat ik eigenlijk vroeg maai op het jaar, daar ga ik later, op een moment dat er misschien minder bloemen zijn, een herbloei krijgen. En op die moment, en dat vind ik een hele interessante term, verleng ik de bloeiboog. En de bloeiboog, dat is zowat het aanbod van bloemende planten, dus nectar en pollen zullen we zeggen, doorheen het jaar. En net door, als een soort van lappendeken bij die zeis, door de tuin te razen, zorg ik ervoor dat er een veel langere bloeiboog komt.
Eigenlijk ga je dus een beetje de strijd aan met de grassen en je gaat de planten die je graag bevoordeelt, die ga je tot in het zaad laten komen en dan pas eigenlijk.
En dan pas maaien, ja. Dus bijvoorbeeld, er is hier een stukje met blauwe knoop. Dat wordt dofis ten laatste eind mei, begin mei, wordt dat al opengemaaid.
Amai.
Dat die plant mooi zijn rosetten, dus zijn grondbladeren, kan openspruiden. Hij kan meer energie opdoen. Hij gaat mooier bloemen in het najaar, want het is eigenlijk een zomerbloem.
Dat is een late, hè, ja.
Ja. En dat is ook een fantastische nectarplant. Zou ik dat niet doen, dan zouden wij het nog altijd bloeien, maar in veel mindere mate. Want het heeft ook minder energie kunnen opdoen, omdat er minder zonlicht op zijn rosetbladeren valt.
En zal er uiteindelijk misschien uitgeconcureerd worden door de grassen?
Ik denk in dit geval wel, omdat we hier van een ex-akker komen en ik ben nog maar dat weet jij veel beter dan mij. Ik ben nog maar 10 jaar aan het maaien en aan het afvoeren.
Ja.
Dus we gaan nog lang mogen blijven maaien voordat we hier naar een nog latere... Of naar misschien 1 maaibeurt per jaar kunnen gaan.
Dat is eigenlijk de voorgeschiedenis van de bodem. Dus voorgeschiedenis als akkerland. Zit u een beetje tegen om daar zomaar een stukje biodiversiteitshotspot van te maken? En daarom is uw spelen met het beheer superbelangrijk.
Je kan voor een stuk, ik zeg niet volledig, maar je kan wel voor een stuk gaan sturen door op een bepaalde manier... je grasland of je pelouse, voor de mensen die meedoen, dat maakt mij niet, om eigenlijk daarin te gaan sturen en te zorgen dat je toch meer bloemplanten ook hebt.
Een veelgehoorde ontgoocheling bij mensen die vorig jaar meededen met Maai mij niet, maar ook bij sommige deelnemers aan Flower Power, is we zijn nu al mei, ik zie nog geen bloemen. En ik heb nog niet gemaaid, ik heb gedaan zoals dat jullie mij zeiden dat ik moest doen, maar ik zie geen bloemen. Wat zeggen we daartegen?
Ja, ik zou hen aanraden van vroeg te maaien. Maar aangezien dat ze meedoen aan het experiment, is dat misschien wel een lastige.
Ze mogen maar maaien eind juni. Heel rigide. Hebben we nu gevraagd, zeker voor dit eerste jaar, iedereen van een gazonbeheer omturnen naar een hooilandbeheer. Ja. 2 keer maaien op het jaar. Ja. En inderdaad, dat recept, dat zal waarschijnlijk niet het beste zijn voor elke tuin. Maar we gaan nu met onze eerste bloementelling in juni er al veel over bijleren. En we spelen met het idee om daar toch iets mee te doen. Maar dus jij zou zeggen, als je nu nog geen bloemen hebt, rijd je gras af.
Als het puur gras is op dit moment, is het een uitgelezen moment om te maaien. En dan ga je later wel meer bloemen krijgen, daar ben ik zeker van. Lukt dat niet in het eerste jaar, is misschien in het tweede jaar. En anderzijds, een tuinier moet ook leren van een keer een beetje geduldiger te zijn, dat je direct een spreeuw die overvliegt eerst, die komt hier volop de insecten vangen in de tuin, een beetje geduldiger te zijn. En bijvoorbeeld, we staan hier nu in het graszand en ik zie hier gewoon biggenkruid, die gaat nu pas beginnen bloeien ook. Dus misschien op andere plaatsen is hij nu aan het proberen door die grassen te dringen en dat sowieso in een heel snel in de gazon komt. En gaat hij binnen een week wel in bloei staan, want ik zie hier nu, zo vandaag staan, de eerste bloemknopjes van het gewoon biggenkruid staan pas open.
Ja, dat is ook weer zo'n mooie geel bloemetje.
Fantastisch. Hè? Ja. Net gelijk die paardenbloemen. Allee, ik ben zo zot van paardenbloemen. Ik snap niet wat mensen nu tegen een paardenbloem kunnen hebben, maar zowel de bloemetjes zelf als die dikke mooie zaadbollen eraan zaten. Mij katapulteert het vaak terug ook naar mijn kindertijd. Hè? Je loopt tussen in een soortrijk grasland veel bloemen, je begint die zaadjes te blazen en zo.
Je ziet die wegvliegen, dat is kei leuk om te zien.
Ja, voilà. Ik denk dat we dat ook terug moeten waarderen en gaan appreciëren.
Ja. Maar wat als je met je tuin in een woonwijk zit bijvoorbeeld, omgeven door tuinen waar het heel strak beheerd wordt, daar is er geen bloemetje te verkennen, zelfs geen paardenbloem niet meer die je stukje tuin kan gaan koloniseren, dan moet je toch wel heel lang wachten.
Je kan een beetje sturen. Hè. Sowieso ben ik ervan overtuigd dat paardenbloem, klaver, gewoon biggenkruid, er zijn een aantal madeliefjes, er zijn een aantal soorten, niet toevallig windverbreiders, dus die in zaadjes worden meegevoerd bij de wind, die wel gaan spontaan in de tuin terechtkomen.
Dus pluisjes, eigenlijk zaadjes die aan pluisjes hangen.
Ja, voilà.
Ik zie erin vliegen. Voilà, een paardenbloemzaadje.
Ja. Voor andere soorten is dat natuurlijk veel lastiger, hè, want ze hebben heel zware zaden. En bijvoorbeeld een beemdkroon, ook een heel mooie paarse bloem, of die blauwe knoop van daarnet, dat blauw bloemetje, hebben zware zaden, die laten die gewoon langs de plant vallen. En dat is veel lastiger om die in de tuin te krijgen. Nu, mag je dan niet een handje helpen? Daar bestaat wel een beetje discussie over soms. Maar
veel.
Verdorie, we zitten nog altijd in een tuin, hè, mensen. Als je daar al niet meer een beetje je eigen goesting mocht doen, om het zo te zeggen. Als je dan ervoor kiest, en dat is een raad die ik wel meegeef aan mensen die iets willen doen voor biodiversiteit, kies voor inheemse wilde plantensoorten. En probeer die te introduceren, dus in je tuin in te brengen. En die laten door te groeien, want ook de insecten zijn daar veel meer van afhankelijk dan allerlei exoten die je vandaag te pas en te onpas in tuinen ziet aangeplant worden.
Ja.
Wie is nu niet verliefd op een marguerite? Kom aan, dat is een van de meest dankbare bloemplanten dat je kan hebben in je tuin. Het begint bij eentje, zoals het hier ooit is begonnen, stond hier trouwens wel spontaan nog marguerite. Het begint bij eentje en na 5 jaar heb je er niet één, maar heb je er al 1000 staan. Hè.
Ja, dat kan vooruit gaan met marguerieten. Dat is nu toch echt wel een dankbare plant. Als je die een klein beetje bevoordeelt met je maaibeheer, bijvoorbeeld dat beheer van tweede helft van juni pas maaien, dan heeft die zaden kunnen afzetten. dan ga je het jaar daarna zoveel nieuwe margrietjes hebben.
Ja.
Dat is
super,
een dankbare.
Super dankbare soort.
Ja, ja, ja. Knoopkruid is ook zo eentje.
Knoopkruid ook, ja, klopt. Maar die gaan er veel moeilijker vanzelf komen. Ja. Dat zijn soorten die hier zijn meegereisd tot in de tuin. En dan van op één plaatsje spontaan zijn beginnen uitbreiden.
Maar dus jij loopt standaard met je verrekijker in je, of?
Eigenlijk wel. Als ik mijn turken maak, dan heb ik altijd mijn verrekijker bij. En je weet nooit, daarnet had ik een kegel bij. Dat is nu een van de groepen waar ik niks van ken.
Kegelbij?
Ja. Een hele mooie bij met witte streepjes op het achterlichaam. En kegelvormig achterlichaam ook. Maar ja, ik neem dan een foto. En op basis van die foto laat ik een programmaatje, OpsMap of OpsID, Ops Identify, laat ik zijn werk doen. En die vertelt mij dan, soms niet altijd, maar toch vaak eigenlijk, welke soort dat het draait.
Dus dat is een automatische identificatie die jij erop laat lopen. Ja. Maar je gaat zelf wel even nadenken van, klopt dat hier wat hij zegt?
Je moet altijd een beetje kritisch blijven. Hè?
Ja.
Maar het leuke is, het is een zelflerend systeem. Dus des te meer correcte waarnemingen dat er in het systeem zitten, met foto, des te makkelijker gaat het programma de soort ook herkennen. En bijvoorbeeld voor nachtvlinders en wantsen is dat fantastisch. Wilde bijen, ja, daar hoop ik dat de mensen die het nakijken, dat die mij gaan kunnen zeggen welke kegelbij het nu precies was.
Ah, er zijn verschillende.
Ja, blijkbaar. Ja, ja. Ik heb hier al gouden kegelbij bijvoorbeeld gehad. En deze, ja, ik zei het, ik ken niks van wilde bijen. Dus wordt het lastig om die op soort te brengen. En neem ik foto's.
Dat is fijn, hè, dat die tool bestaat.
Ja. Dat is ook een beetje een natuurbeleving. En ik hoor daar ook soms wat kritiek op van, je leert niks meer. Goh, mis ik het niet. Allee, mis het niet bestaan. Ik zou waarschijnlijk niet zoveel naar nachtvinders kijken.
Ja.
Met een tuinteller zou belangen niet op het aantal soorten staan dat het nu staat. En ik leer er wel zelf veel van bij. Dat is te vaker dat je een soort ziet en op soort gaat brengen. Er zijn soorten waarvoor ik opzij die nu niet meer gebruik. Die ik misschien 3 jaar geleden zelfs niet op soort kon brengen.
Ja, ja, dus je hebt wel degelijk een leereffect.
Ja, ik ben daar zeker van. Je kijkt ernaar, je neemt een foto, je zit heel bewust aan het kijken.
Ja.
Je leest onmiddellijk van, het is die soort. En je krijgt er bovendien de sterk gelijkende soorten ook nog eens bij.
En de volgende keer dat je die gaat zien, gaat je denken, ja, ah, ik heb die al eens gezien. En
het 's avonds zit in de zetel, je neemt een boek erbij. Ja. En je gaat een keer kijken, ah, die nachtvinder, ah, die trekt daar wel op, wat zijn de verschillen nu. Dus allee, ik vind het een hele leerrijke tool.
In het protocol dat bij Flower Power de Tuin hoort, gaan we de mensen vragen om op Identify de bloemen te identificeren.
Ja.
En ook om de bloembezoekers 10 minuten lang een proefvlakje in de gaten te houden. En de bloembezoekers te fotograferen.
Ja.
En dan in te laden in op Identify. Hoe schat jij de kansen in dat dat goed gaat lopen?
Ik denk dat wel, als ze geduldig zijn en ze zijn in staat om degelijke foto's te nemen, want dat is wel belangrijk.
Dat is heel moeilijk ook waarschijnlijk.
Ja, ja, want ik heb pas een andere telefoon en die is niet zo goed in macro's, moet ik zeggen. En ik vind dat vrij ambetant, want ik ben verzot van insecten en andere ongewervelden.
Ja.
Dus het is zo een beetje zoeken. Heeft een automatische scherpstelling die, ja, als ik op een insect wil scherpstellen, staat hij op de achtergrond.
Ah, dat is vervelend.
Ik kan hem dan niet leren, hè.
We staan hier nu bij een beemdkroon in bloei. En die is blijkbaar enorm in trek vandaag bij de insecten. Wat heb je hier al gespot?
Ja, wilde bijen en hommels, maar vraag me dus niet.
We gaan die op dit.
Dat is voor mij een lastige. Daarnet zat er iets nieuw op, sowieso voor mij.
Oei, en je hebt die laten vliegen?
Ik heb die laten vliegen, omwille van het interview. Maar die zal wel een keer terugkomen. Hè. Tof van aan die beemdkroon, want ik heb hem hier ook. Die is dan wel actief geïntroduceerd vanuit een nabijgelegen populatie. Is ook weer begonnen met zaad in de molshoop in te wrijven. En na 2 jaar...
In de molshoop? Aha. Ja. Oké, en waarom op die manier?
Ja, molshopen zijn eigenlijk de max. Hè. Niet alleen gaan daar vaak... Je moet maar een keer op letten. En een Atalanta gaat heel graag op een molshoop bijvoorbeeld zitten zonnen. Maar het zijn ook ideale plaatsen om planten te laten kiemen. Het is blote bodem, warmt ook sneller op en zo. Zonder die molshopen zou de tuin hier ook niet zo ver staan gelijk dan nu staat.
Dus jij bent dankbaar voor de mol?
Ja, altijd. Ik vind dat fantastische beesten.
Ja.
Ik ben altijd blij als ik de molshopen hier zie verschijnen. Mijn grasmachine is iets minder blij.
Ja.
Die vindt dat niet zo tof. Want vaak gaan die mollen graven op stukjes die kort zijn gezet. Dus als mensen zich afvragen, wat komen die met een gazon doen? Ja, wel, dat is omdat je gras zo kort staat. Want als je hier ook rond kijkt, in het langere gras zie je eigenlijk amper molsopen. Maar hier langs het pad is de ene molsoop na de andere.
Ja, ja, ja. Oké, die beesten
misschien
zijn
dat iemand toch daar een verklaring voor heeft, maar ik weet het niet waarom dat ze graag op kortgemaaide of gegrazen stukken. En het is puur een vaststelling, zowel in de natuurgebieden waar ik vaak kom, als hier in de tuin, waar dat die gasten opduiken. Hè.
Maar dus die beemdkroon, die heeft hier een plekje gevonden, omdat die door u is ingezaaid op een molshoop. Ja. Die heeft duidelijk zich kunnen vestigen, maar door uw creatief maaibeheer, zullen we het noemen, kan die zich hier stand houden? Want ik zie hier bijvoorbeeld, ik denk dat we op het stukje voormalige akker in uw tuin staan.
Ja, nu staan we ondertussen op de akker.
Ja, ja, hier staat van qua grassoorten. Die grassoorten die vertellen mij al dat dat hier een nutriëntenrijke boel is in de bodem. Ja, gestripte witbol, die staat hier frequent, maar hij begint zo al een beetje eiler te staan. Hè? Dus dat is wel al gunstig.
Als ik u beelden zou laten zien van het eerste jaar na de ruigte, je zou echt versteld staan van wat een mat. Dat was puur, puur gestreepte witbol. Heel dens ook heel zwaar om te maaien trouwens. Daar legde ik geen zwat in. Een zwat is de breedte wat je haalt met één zijslag.
Hoe breed is dat?
Als ik moeite doe, gaat dat boven de 3 meter. Als ik op mijn gemakske maai en ik wil een hele dag volhouden, dan zitten we rond de 2,20 meter.
Wacht, maar ik moet me zo voorstellen dat als je met de zijs werkt, dan ga je met dat toestel rond jezelf als centrum met die zijs draaien.
Ja.
En dan bereikt jij dus een diameter van 3 meter, als je je best doet.
De stijl die ik eigenlijk hanteer qua zijsen gaat iets breder. En ik maai eigenlijk breed boogvormig dan cirkelvormig.
Aha.
Dus ik ga heel mijn lichaam eigenlijk mee in een vloeiende beweging laten meebewegen. En als ik de uitleg doe tijdens de opleiding, ik zeg altijd van kijk, ik ben eigenlijk in mijn zwat, waar dat ik maai, ben ik eigenlijk een wals aan het doen. Ik ga van rechts naar links en ik verplaats mijn gewicht, zodanig dat het ook heel natuurlijk aanvoelt. Ik vind dat wel belangrijk, je moet je eigen stijl leren vinden, iets wat u niet te veel vermoeit. Zijsen is op zich totaal niet vermoeiend. Het was iets wat een boer pas op het allerlaatste op zijn boerderij deed. En overal werd er vroeger met de zijs gemaaid. En dat is een kwestie van oefening natuurlijk. Hè. En zo ga ik hier ook te werk. Allee, bij die beemkroon bijvoorbeeld heb ik daar rondgemaaid. En heb ik nu pas gedaan trouwens, deze week. Het is een vroegbloeiende, want beemkroon bloeit normaal gezien laat op het jaar. Maar dit is de vroegbloeiende vorm. Net blauwe knoop had ook vroeg- en laatbloeiende vormen. En waarom heb ik hier al rondgemaaid? Wel, als die binnen een aantal weken in zaad staat, dan gaat dat zaad ook kunnen vallen op stukken waar al gemaaid is en waar dat er eigenlijk ook blote bodem aanwezig is. En zo bevordert je dus heel snel een aantal bloemplanten. En dat is een beetje de tactiek. Ik heb dat lappendekenbeheer gedoopt. Het is eigenlijk niet meer dan een andere vorm van gefaseerd maaibeheer. Of je een sinusbeheer doet, of je maait in stroken, of weet ik veel wat. Wel, ik maai hier lappen uit en bovendien ga ik soorten die ik zelf wenselijk vind op ons perceel, op onze eigendom, daar ga ik rondmaaien zodanig dat die zaadjes veel efficiënter kunnen verspreiden.
Ja.
Lappendeken. Patchwork mowing.
Patchwork mowing.
Hoe ze doen, denk ik. Ik vind dat wel een schone term.
Oh, zeg, al die paardenbloemen in het pluis, de max om dat te zien.
Ja, wel gisteren stelde een journalist ook de vraag van ja, maar ja, die pluisjes en dat vliegt naar overal. En ja, wij doen niet aan die pluisjes. Ik zeg wel, het zijn eigenlijk de eerste zaden die beschikbaar zijn voor zangvogels ook. En zeker in het boerenland bijvoorbeeld, waar je nog heel weinig paarden, zelfs heel weinig paardenbloemen nog ziet, zijn die van cruciaal belang voor soorten zoals patrijs en kneu.
En heb je die hier al gespot?
Kneu sowieso wel, patrijs, dat zou een droom zijn. Hij zit er overal rond onze op de akker, maar allee, ook minder en minder. Sinds de 10 jaar dat wij hier wonen, hebben we wel heel wat vogels, ook in de tuin trouwens, als broedvogel kwijtgespeeld. Grote lijster vind ik het meest frappante. Dat vind ik wel een leuke anekdote. Toen ik begon buiten te lopen in de natuur en een beetje vogels te kijken, schreven wij zelfs grote lijster niet op en noteerden dat niet. Dat was te banaal, ja. Overal zat er een grote lijster. Als we hier 10 jaar geleden zijn komen wonen, broedde er een grote lijster in onze tuin. En nu de laatste 3 jaar is dat eigenlijk niet meer. Ik heb zijn zwanenzang nog opgenomen. Ik denk 2018, als ik me niet vergis, heb ik hem gefilmd hier van boven, in die willig daar in de rand. Was hij nog vol een bak aan het zingen en dat is het laatste jaar dat ik hem heb gezien.
Ah, zo jammer.
Ja.
Ja, want hij zingt fenomenaal mooi, hè?
Ja, en vroeg op het jaar, in februari al, de eerste zang, vind ik, van het jaar, kondigt hij de lente al een beetje aan.
Ja, dat is ook een echte insecteneter.
Ja, voilà. En ja, bij onze insecten gaat het nu eenmaal zeer slecht. En als het niet goed gaat bij de insecten, gaat het uiteraard niet goed bij de soorten die daarvan afhankelijk zijn. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje meer ook mogen beseffen. Wat er gebeurt in de bodem, vertaalt zich naar planten, vertaalt zich naar alles wat daarboven zit, van insecten tot vogels, tot zoogdieren. Heel die keten, heel die voedselketen hangt eigenlijk aan elkaar. En ook wij als mens zijn daar de dupe van. Onze tuin is hier omringd door bijna 15 hectare laagstam. Die laagstam wordt bestoven niet alleen door honingbijkers, maar voor een groot deel ook door wilde bijen. Onder andere metselbijen blijken een heel belangrijke bestuiver te zijn van laagstammen. Dus ik weet van bijvoorbeeld de laagstamboer achter mij is vrij content dat ik hier zo'n tuin heb.
Ah, ja.
Ik heb daar ook al over aangesproken. Van, allee, ja, eigenlijk is dat wel tof. Maar niettemin wordt dat tientallen keren per jaar. Gaat de spuit daar wel over ook.
Eigenlijk is uw tuin een bronpopulatie van wilde bijen die daar ingezet worden in de fruitproductie hiernaast. Je zou eigenlijk een fee mogen gaan opeisen.
Ik kan subsidies vragen.
Ja, want een imker huren ze in als bestuivingsdienst.
Dat klopt. En ik lever eigenlijk een gratis ecosysteemdienst aan de omgeving. En daarom ook, nu wordt het misschien een beetje filosofisch, maar natuur opzuiten enkel in natuurgebieden. Ik denk iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen aan natuurbescherming door iets in eigen tuin te ondernemen. En al is het alleen maar een aantal vlekjes laten vernatuurlijken met inheemse wilde planten, dat kan al een enorm verschil eigenlijk maken voor de omgeving.
Ja, ja, want we hebben in Vlaanderen enorm veel tuinoppervlakte, meer tuin dan bos.
Ja, er is 165.000 hectare tuinen in Vlaanderen. En als je dat even vergelijkt, zijn cijfers die ik nu toevallig elke keer in de lezing naar boven tover. De totale oppervlakte aan natuur en bos in Vlaanderen bedraagt 205.000 hectare. Dus stel dat al die tuinen, ook al is het maar voor een klein stukje wat meer natuurlijk zouden zijn, het zou prachtig zijn dat we samen het grootste natuurgebied van België.
Daar zijn we wel nog een beetje van verwijderd, denk ik. Maar kijk, het gaat één bloemetje met een keer zijn.
Maai mij niet aan Flower Power de tuin en initiatieven zoals Tuinlab, de tuinrangers van Inverde, alleen noem maar op.
Ja.
Er zijn zoveel initiatieven lopende dat je... Ik durf wel te stellen, ook tijdens de opleidingen merk ik dat de interesse die er momenteel is bij mensen en de goesting gewoon om iets te doen, is enorm.
Ik merk het ook zo dat ik bij mensen, ook waar ik het niet bij verwacht, dat ik ineens zie in de tuin van, die zijn rond de madeliefjes gereden met grasmachine.
Ja.
Dat zijn zo van die leuke ontdekkingen, die geven wel hoop. En ook groendiensten die echt ook een enorme transitie aan het doormaken zijn in hoe zij... Het stedelijk groen gaan beheren. Het bermbeheer van de gewestwegen en provinciale banen zit al lang in een conversie. En daar zie je eigenlijk al de mooiste resultaten.
Fantastische resultaten. De A12 bijvoorbeeld. Daar staat hondskruid, daar staat bokkenorchis. Daar staat een van de... Is het bergnachtorchis? Allee, staat grassatyrus. Ik bedoel, dat is niet min. Hè. Als je dat al kunt bereiken op zo'n tijd. Ik weet nog dat ik verleden jaar van in de auto... Ik ging maaien in de plantentuin in Meissen. En vanuit een auto in de file zag ik in één keer ze allemaal roze kopjes. En ik had zoiets van, dat is hondskruid. En ik rijd ze iets verder en ik heb me dan opgeschoven naar het verste, naar het derde rijvak. Zo toch even gaan kijken. Zo van, dat is allemaal honderden hondskruiden. Jammer genoeg kon ik niet stoppen en uitstappen, want er was geen pechstrook.
Dus hondskruid, dat is een orchidee die flashy roze is. Ze zegt opzichtig roze, hè?
Ja.
En zo een beetje driehoekig van vorm. En een windverspreider.
Ja.
Dus dat is echt wel een topplantige, maar ik denk dat het ook niet zo evident is om die snel te krijgen. Die moet toch wel op de een of andere manier.
Ik denk de bodem moet in orde zijn.
Ja.
En ik hoor nu wel de afgelopen jaren dat er een aantal soorten orchideeën zijn die wel lichtjes in opmars zijn. En die zelfs in tuinen ook voorkomen. Hondskruid is daar trouwens eentje
van. Het is realistisch als tuineigenaar om op orchideeën te wachten.
Hier staat één orchidee. Je gaat al raden welke dat er dan
brede
staat.
Wespen.
De brede wespenorchis. Dat is zo'n beetje het akkeronkruid onder de orchideeën. Of het akkerkruid, want ik spreek niet graag van onkruid natuurlijk.
Maar ze is wel heel mooi.
Het is heel mooi en hier doet ze het in de tuin ook heel goed. Vooral in randjes, in de bosrand, de overgang van het grasland eigenlijk naar ons klein stukje bossage dat we weer hebben, staan heel wat brede bosbeertjes.
De mensen die bijvoorbeeld met MyMinute meedoen, die gaan einde mei, gaan zij langere vegetatie hebben dan dat ze gewend zijn. Hoe zou jij aanraden dat ze daar dan mee omgaan?
Er zijn een aantal dingen dat ze kunnen proberen. Eén, hebben ze een grasmachine en ze hebben geen zin om te zeisen of iets anders. Zet die op de hoogste stand. Ga er heel traag over, niet te snel. Zeker niet in tweede versnelling als er zo'n versnelling op je grasmachine zit. En probeer er in meerdere keren overheen te gaan. Heb je een bosmaaier, kun je dan natuurlijk gebruiken. En het ideale is uiteraard de zeis gebruiken. Nu, ik ga dan niet onder stoelen of banken steken om met de zeis efficiënt te kunnen werken. Heb je wel wat kennis en kunde nodig. Uw techniek moet goed zitten en uiteraard je materiaal moet vlamscherp zijn.
Ja, het is ook niet zo easy peasy.
Nee.
Maar als je het een beetje kan...
Lukt het wel.
Tegenwoordig, gelukkig, bestaan er dus ook wel zeiscursussen zoals bij jou, dat je dan volgen. En hoe lang duurt het eigenlijk voordat je dat zo'n beetje in de vingers hebt?
Goh, je moet niet verwachten dat je na één keer naar een cursus te zijn gekomen op een dag 40 aren gaat neerleggen met je zeis. Dan ga ik je moeten teleurstellen. Maar ik denk dat je wel snel de techniek, als je iemand hebt die een beetje kan bijsturen, heb je wel snel de techniek onder de knie. En dan net gelijk bij alle ambachten of alles wat je eigenlijk doet in je leven en leert, is het een kwestie van oefenen. En soms blijven volharden en lukt het een keer niet. Ja, oké, stelt het dan een dag uit. Je begint de volgende dag terug opnieuw. En plots zal je merken van, oké, ik heb iets gemaaid. Wat heb ik nu gedaan? En dan wordt dat eigenlijk eigen van jezelf. Het is een techniek die echt ingebakken wordt, ingeprent wordt in de hersenen. En dat is bij alles. Of je nu houtbewerking doet of eigenlijk alles wat je bij je handen doet. Het is een soort van spiergeheugentraining. En dat duurt even vooraleer dat in onze hersenen wordt vastgelegd.
Aha, en dat wel een automatisme wordt, eigenlijk, voilà. Die beweging.
Ja.
Oké, want het mag niet super vermoeiend zijn.
In principe niet. Ik had daar straks nog iemand en die vroeg mij, ik heb hier een enorme scheur. Ik zeg, ja, dan had iets fout gedaan. Hè. Ik zeg, zo'n
een scheur in een scheur in de zeis.
Ja, en ze wel langskomen die te laten staan. Ik zeg, je bent natuurlijk altijd welkom. Maar zo'n schade loop je enkel op door of materiaal dat te bot is, waardoor je te veel kracht gaat gebruiken en niet verkeerd doet. En dan is het wel handig dat iemand die even kan zeggen, maar hier zit het, hè. Daar ga je moeten op laten, oefen daarop en dan gaat dat wel vlot gaan.
Ja, en dan zoals een mes door boter.
Ja. Ja, de zingende zeis. Hè.
Ik kan er mij al iets bij voorstellen, precies.
Want we zijn nu aan een plezante piek. Hè. Dit is een van mijn favoriete momenten in het graszand.
We zijn vandaag 11 mei.
Ja, en we gaan richting de bloeipiek van, ik noem dat de gele bloeigolf van groot streepzaad.
Ja.
En dat is ook weer, het trekt een beetje op een paardenbloem, en uit de kluiten gewassen, in de hoogte, uit de kluiten gewassen paardenbloem, met veel meer bloemknopjes. En ja, dat geeft gewoon een geel tapijt nadat de paardenbloemen zijn uitgebloeid. Dat is, ze staan nu in pluis. En boven die witte pluizen zie je zo een gele zee van dat groot streepzaad.
Ja.
Ik vind dat echt geweldig.
Dat is wel fantastisch. En dat zoemt hier.
Ja.
Ongelooflijk. Dat is hier ongelooflijk. En dan nog eens met die gele boterbloemetjes erbij.
Ja.
Inderdaad, dat is een luxe. Ik heb hier ook hier en daar al ratelaar tussen
Klopt.
Zien staan.
Ja. Het is wel een heel leuk verhaal, die ratelaar. Want die is niet actief ingezaaid of zo.
Aha.
Dus toen wij er kwamen wonen en het eerste jaar dat ik het stukje gazon rond het huis, waar de kinderen van de vorige eigenaar speelden, liet doorgroeien, zei ik daar in één keer van, tja, een klein groepje ratelaar. Ik zeg, wat doet die dan hier? Ik heb die laten ook weer in zaad komen. En wij staan nu op ongeveer, ik weet niet, 100 meter misschien. Stond helemaal daar vooraan. En de ratelaar staat over heel het perceel tot achteraan nu verspreid. Ja. Ik speel zelf ook maaimachine. Als ik het hooi afvoer, in het begin deden wij dat bij draagbergs. Kwam mijn vrouw mij mee helpen om het hooi naar achter te voeren. En hier composteren wij een groot deel van het hooi. En de zaadjes van de ratelaar hebben we zo
meegepakt.
Dus die zijn ook niet actief uitgestrooid of zo. Dat is puur door aan de schoenen te blijven hangen, via de kruiwagen, misschien via de grasmachine van de paadjes te maaien, werd die eigenlijk heel vlot verspreid. Ratelaar parasiteert, of is een halfparasiet, op grassen. En die gaat er eigenlijk voor zorgen dat die grassen een beetje onder de knoet gehouden worden. Dus die gaat die grassen min of meer uitputten. En je ziet dat heel mooi. Waar die ratelaar in de vegetatie komt, valt die grasmat open. Met andere woorden, gaan de grassen veel minder fors groeien. En net op die locatie ga je het jaar nadien vaak veel meer bloemplanten zien.
Ja, dus die zorgt ervoor dat er licht tot aan de bodem komt. Ja. Op die bodem kunnen dan die kruidachtigen, die bloemetjes gaan kiemen. En die kunnen het jaar daarna een ding doen.
Ja, en dat zorgt voor kale bodem ook in het najaar. Zodanig dat er weer nieuwe kiemplekken vrijkomen voor andere bloemplanten. Wat is wel een misverstand, is dat ratelaar ook de voedselrijkdom op zich zou naar beneden halen in de bodem. Je moet nog altijd blijven maaien om die voedselrijkdom ook naar beneden te halen. Dus als je zegt, van ik laat die ratelaar in staan en ik stop met maaien, want dit doet het werk voor mij, dan is het eigenlijk verkeerd bezig. Dat maaien is en blijft wel cruciaal.
Je gaat hem snel kwijtgeraken dan. Hè?
Ook, ja, uiteraard. Ja. Ja.
Dus dat maaibeheer is dan is nog wel nodig. En op zich, dus een mooie bloemen kunnen ook nog een geel bloemetje.
Oh, zo. Een paars lipje eraan. Ja, ik ben hier nu aan het kijken, want hier stond verleden jaar een heel grote groeiplek, echte koekoeksbloem. Ah. Dus niet te min dat we hier op een heuvel zitten, in het pittoreske Geetbed, hebben wij dan toch soorten ook in de tuin die, zo gezegd, liever wel nat. Ja, misschien ben ik gewoon...
In bloei?
Ja. Als je hier het pad verder volgt. Op de paadjes blijven, hè.
Ah, ik zou niet durven naast de paadjes lopen, Kevin.
Voilà, kijk. Hier staat er toch nog een aan.
Ah, daar!
Ja. Ja. Als ik jou foto's zou laten zien van 2016, 2017, stond hier een heel grote groeivlek... Echte koekoeksbloem, die nogthans ook werd mee uitgespaard. Na de zaadzet werd die pas gemaaid en zo. Daar rond werd het netjes open gemaaid. Ik heb ook hier de indruk, maar dat zou ik aan de mensen die nog meer gespecialiseerd zijn in alles wat zich in de bodem afspeelt, een keer moeten vragen. Hoe dat zou kunnen komen, dat die het dit jaar toch helemaal niet zo goed doet.
Ja, dus die echte koekoeksbloem, dat is zo eigenlijk een soort van de natte hooilanden. Een roze bloemetje met een beetje gerafelde bloemblaadjes. Op zich fragiel, maar als je het in massa ziet, kan dat een roze zee zijn.
Ja, hè? Echt prachtig. Hè?
Ja, dat is ook echt een knappert. Hè? En ook wel een tof gegeven, zo'n bloemrijk grasland in een tuin, dat is iets heel dynamisch.
Ja, klopt. Ja. Dus dat is ook weer een idee van, ik noem het de statische tuin, de klassieke tuin, met daar hadden we een bloemenborder, daar hadden we gazon, daar hadden we een perkje, daar staat een boom, daar staat een struik. Dat is hier in de tuin niet zo. Hè. De bloemen verschuiven door een tuin, het is heel veranderlijk. Jaar op jaar vind je wel iets anders, er komen soorten, er gaan ook soorten. Er zijn vandaag soorten die ik niet meer terugvind in de tuin, die er het eerste jaar bijvoorbeeld wel nog stonden. En zelfs struiken en bomen zie je overal te pas en soms ook te onpas verschijnen. Bijvoorbeeld eik kiemt er overal in het graszand, es kiemt er in het graszand. Ja, ik ben een enorme fan van wilde rozen. Ik heb mijn eigen rosarium met wilde rozen.
Een rosarium? Is dat een rozencollectie?
Dat is een rozencollectie, gelijk een arboretum waar mensen bomen in verzamelen. Heb ik allerlei wilde rozen verzameld hier uit de streek in eigen tuin.
Mooi.
Dus je ziet overal die wilde rozen nu plots beginnen te groeien en te bloeien. Dus er is ook wel een beetje onderhoud aan. Hè. Je moet niet denken, ik vind het een foute benaming als mensen zeggen, we gaan onze tuin laten verwilderen. Hè. En wildernis is ook een puur mensgemaakt concept. Ik spreek veel liever van, we gaan het laten vernatuurlijken. Maar het is nog altijd door jezelf gestuurd waar dat je wat eigenlijk wilt. Maar het kan verschuiven. Het gaat verschuiven door uw tuin. En ik denk als we die dingen... ook gaan terug opnieuw leren waarderen als mens, die wilde inheemse planten ook in de tuin, dat we dat ook daarbuiten terug kunnen waarderen. Allee, als je dat al in een achtertuin leert, please in my backyard, dan ga je ook wel zien van, als je buitenrand loopt, van godverdomme, het zou hier nu toch ook op die manier kunnen uitzien. Nou, waarom staat hier nu alleen maar van dat donkergroen raaigras? Waar zijn die bloemetjes hier? Hier zou ik ook graag bloemetjes hebben. En dat is eigenlijk een transitie die we zeker en vast terug moeten maken. Van een tuintransitie kunnen we ook naar een transitie in het landschap, een overstap maken.
En in een tuin, dus die natuurlijke tuin, die heeft wel een natuurbeheerder eigenlijk nodig.
Het vergt een beetje voorkennis, maar je kan bij een aantal simpele handvaten kan je wel al heel ver geraken. We hebben het daar straks al gehad over de hoge, dense grassen. Of dat nu, ik ga weer bij namen gooien, of dat nu glanshaver is, of zachtendravik, of eilendravik, of dat is gestreepte witbol. Wel, als die er staan midden mei, dan maak je dat gewoon open. En je gaat zien dat je sneller naar meer bloemplanten gaat gaan. Heb je schoon bloemetjes staan, gelijk knoopkruid en margriet bijvoorbeeld, laat die in zaad komen. En eens dat ze in zaad zijn, maak je die af. En dan gaat je die even in zaad laten werpen door te hooien. En dan kun je dat ook weer verder afvoeren.
Dus concreet is dat, laat dat een dag of twee liggen, zodat de zaadjes van de planten kunnen vallen?
Ook daar is wel een oase. Waar er veel grassen staan, voer ik onmiddellijk af. Dus dat is maaien en het gaat door onze composthoop. Waar er bloemen staan die ik heel interessant vind, ga ik 2 of 3 dagen hooien. En hooien, dat betekent ter plaatse het hooi een keer gewoon de lucht in smijten. Die zaadjes worden wat meer verspreid en die vallen er verder uit.
We komen hier...
In
een donkere plek aan een immense composthoop.
Ja, dat is de moeilijkheid, of moet ik zeggen, met creatief ook omgaan met uw resten uit een tuin. En als je een grote tuin hebt, heb je nu eenmaal heel veel houtresten, want we hebben veel houtkanten die ook een onderhoud krijgen. Om de zoveel jaar worden die een keer terug tot tegen de bodem gezet, dan noemt hakhoutbeer, mogen die terug doorgroeien. En ik probeer daar creatief mee om te springen. En het maaisel wordt voor een groot stuk gecomposteerd op 3, we staan er nu voor, toch wel vrij grote composthopen. Maar je ziet dat ze hier voor de helft leeggemaakt dit jaar. De compost wordt gebruikt in de moestuin. Voor het eerst heb ik een keer alle fruitbomen wat compost gegeven. Waarom? Dat gaat er ook voor zorgen dat het water beter wordt vastgehouden. En ik probeer ook de fractie, je ziet daar houtig materiaal ook tussen liggen, ik probeer de fractie groen materiaal en bruin materiaal ook voldoende te mixen.
Vroeger paste dat hooilandbeheer perfect op de boerderij met wanneer dat je juist voor die dieren, voor die paarden en koeien hooi nodig had, hè, om te overwinteren.
Dat is misschien wel een leuke, het lappendekenbeer. Ik ben zelf afkomstig, tweede generatie wel, mijn oma en opa, de klein keuterboerderijken hier. En mijn opa ging bij paard en kar naar de vallei met de zeis en ging dan vlekken gras maaien om aan het paard te geven. Dus de rijkste vlekken werden eerst gemaaid en zo schoof eigenlijk het maaibeheer verder op totdat de dieren effectief naar de weide konden.
Eigenlijk deze tijd van het jaar was hij aan het zeisen?
Ja, dat was het eerste en of het laatste wat er gebeurde op de boerderij. Want het was het minst vermoeiende werkje dat op de boerderij moest gebeuren. Dus het lappendekenbeheer, zoals ik het toepas, is daar voor een stukje geïnspireerd. Ik denk dat het creëren van structuur en volume in een tuin, dat dan een hele essentiële is. En of het nu gaat over in de vegetatie zelf, dus in de grasmat, in de kruidlaag, bij die open plekjes en hogere plekjes door gefaseerd te maaien. Of het nu gaat over de meer houtige stukken, dus struiken en bomen. Het is de totaalheid aan structuur in een tuin dat ook mee bepaalt welke soorten je in een tuin kunt tegenkomen. Als ik nu zeg hier dat ik hier in een tuin zit een mooie populatie huismus, tegenwoordig is dat al heel fijn. Hier broedt zwartkop, hier broedt grasmus. Al iets minder evident, denk ik, in de tuin, een grasmus. Hier is al een braamsluiper gepasseerd, een spotvogel, gekraagde roodstaart heeft er al gezeten. Zonder die bomen en struiken in de tuin zou het geen waar geweest zijn. Want die beestjes houden niet van compleet open landschappen. Ja. Die hebben echt wel die structuur ook nodig. En als je ook daar weer bewuste keuze maakt voor inheemse soorten met veel bloesems, met veel bessen, ga je ook weer ga je ook weer voorzien in de voedsel van die beesten. Ja. En de merel bijvoorbeeld, die profiteert hier enorm van de gewone vogelkers. Hij komt de bessen, de andere zanglijsterbroed hier, die komt de besjes van de sleedoren bijvoorbeeld opeten. Dus het hangt allemaal wel enorm samen. En het is die samenhang dat je in je tuin toch ook moet zien tot stand te krijgen.
Het is eigenlijk een ecosysteem, hè?
Het is een mini-ecosysteem, ja, op mensenmaat, hè. Ja. Wat ik ook wel leuk vind, ik weet dat Dave Golson, dat is een bekende onderzoeker die veel onderzoek heeft gedaan naar hommels, maar daarna ook een heel mooi boek heeft geschreven over de teleurgang van insecten, maar ook eentje, The Garden Jungle of de tuinjungle, van wat kan je zelf in je tuin doen. En een van zijn toptips, en ik zet me daar 100% bij aan, is plant een fruitboom, plant een hoogstand fruitboom in je tuin. Niet alleen voor de prachtige bloesems waar je een aantal weken genot van hebt, maar ook voor de lekkere appels of peren of whatever dat je graag lust, dat je daarvan kunt meenemen. Ik heb hier wilde bramen laten uitgroeien. En die wilde bramen, dat behoort tot mijn favoriete confituur die we elk jaar maken.
Je houdt wel van stekelige planten, hè?
Ja, sowieso.
Hier, hè, de meidoen staan, die bramen, en dan nog een rozentuin dat je hebt.
En sleedoren, want van de sleedoornbessen maken we sleedoorngin.
Oh.
Dat is voor tijdens het zeisen, hè.
Tijdens of daarna?
Nee, tijdens. Als we met het zeisteam, dat is een groep van vrijwilligers, daar zijn we in 2012 al mee begonnen. En elk jaar maaien we op heel wat plekken in de natuurgebieden. En rond 8 uur stoppen we even bij maaien. En dan drinken we onze sleedoorn. Ons sleedoorndrupje. En dan kunnen we het er weer tegen. Dat is voor even terug een oppepper te hebben, energie op te doen. En dan is het tot de middag doorgaan.
Dankjewel dat wij hier in de tuin, dat ik hier in je tuin mocht komen ontdekken. Wat je hier voor beheer doet. En hoe dat hier zo tot stand is kunnen komen.
Graag. Dat is heel tof.
Super interessant. Ja, ik hoop dat onze de mensen die meedoen aan Maai Mij Niet, maar ook aan ons Flower Power experiment, dat die hier ook iets aan gehad hebben. En dat ze misschien wel de zijzaden durven bovenhalen. Hè, voor hun lange gras te lijf te gaan. Wie weet gaan ze nog wel horen. Als het niet zo goed lukt. Want allee, het kan soms ook wel eens moeilijker zijn, maar dus met een beetje basisopleiding.
Voilà, en iedereen kan zeisen, is een beetje mijn idee. Allee, dat blijkt ook zo wel na de vele jaren cursus te geven. En de mensen die langskomen, dat is heel gevarieerd. Hè. Dat gaat van mensen die bij Natuurbeheer bezig zijn, tot ambtenaren, tot IT'ers. Allee, eigenlijk is iedereen hier al gepasseerd. Landbouwers. Binnenkort komt er nog een keer een landbouwer ook een cursus volgen. Allee, ik vind het eigenlijk kei tof dat iedereen dat wel ook herontdekt en apprecieert en ook terug leert waarderen dat je met handwerktuigen ook wel iets, allee, ook eigenlijk heel veel kan bereiken. Ik denk dat we soms onszelf als mens een beetje onderschatten wat dat we puur op basis van spierkracht en een beetje handenarbeid kunnen verplaatsen.
En dat kun je zelfs op zondag doen, als het eigenlijk niet om geluid te maken. Kun je zelfs je zeil boven.
Dan maak ik meestal mijn paadjes wel met grasmachine op zondag.
Stefanie, terwijl dat die deelnemers zo aan het tellen en aan het maaien zijn en zo, wat gaan wij eigenlijk doen?
Oh, cocktails drinken. If you like pina coladas, get caught in the rain. Nee. Wij gaan heel hard werken. Wij gaan aan de slag met al die resultaten van de deelnemers. We gaan dus die bloemengegevens en die bloembezoekersgegevens verwerken.
Wat we vandaag bijvoorbeeld niet gaan doen, is aankondigen waarover we het in de volgende podcast gaan hebben, want de waakzame luisteraar heeft natuurlijk gehoord dat het over iets totaal anders gaat dan wat we de vorige keer hebben aangekondigd.
We beloven niks meer.
We beloven niets meer.
We gaan wel mensen bedanken.
Ja. Inderdaad. We willen eerst en vooral een hele grote merci uiten aan de Multimediacel, dat zijn de mensen van HoGent die voor ons die prachtige instructievideo's hebben gemaakt die onze deelnemers allemaal aan het gebruiken zijn. Dat zijn Wouter, Francis, Aagje en Bruno.
Dat was een echte filmcrew en ik moet ook wel zeggen, Joren, dat jij wel een heel goede actrice bent.
Oh, ik heb dat toch ontdekt in dit project, precies.
Verder ook bedankt natuurlijk aan de Hogeschool Gent, KNAK en mijn tuinlab, de Helix.
Natuureducatiecentrum.
Dank u wel. Het was een fijn café dat we mochten organiseren bij jullie. En
bedankt aan al onze deelnemers uiteraard om weer al het beste van zichzelf te geven.
Vooral al die burgers die het zien zitten om een stukje van hun gazon op te offeren aan de wetenschap. Dank u wel. Dank u voor al die tellingen. Dat is heel waardevolle data. We gaan er proberen samen iets uit te leren.